We denken als gemeente, en dat zeg ik vooral even voor de gasten vanmorgen onder ons. Ik zie heel veel voor mij onbekende gezichten, dus goed om dat even uit te leggen. Wij denken als gemeente dit seizoen na over het thema, je ziet het hier staan, samen Jezus volgen. En waarom zo nadrukkelijk samen Jezus volgen? Omdat we geloven dat je Jezus volgen, dat het in de eerste plaats iets heel individueels. Het is wat Marcel al aan het begin van de dienst zei, het is een persoonlijke keuze om Jezus te volgen. Maar tegelijkertijd maakt de Bijbel heel erg duidelijk dat je dat niet alleen kunt doen, dat doe je ook samen met elkaar, mogen we Jezus volgen. Nou, in dat kader hebben we dit seizoen een aantal themadiensten en vanmorgen is er zo één. En het zal een wat kortere preek worden dan normaal vanwege het opdragen, zodat de dienst niet te veel uitloopt. Maar vanmorgen willen we gaan nadenken over het thema Ik zal u volgen. En om het even helemaal compleet te maken, zoals we straks ook gaan lezen uit Lucas 9. Het zijn woorden uit de mond van iemand die een ontmoeting met Jezus heeft en schijnbaar zo enthousiast is dat hij gelijk uitroept: Ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Nou, dat zijn best grote woorden, of niet soms? Ik denk als deze man die die ontmoeting met Jezus had vandaag in onze gemeente zou zijn geweest, dat hij bij voorbaat heel enthousiast was geweest over ons jaarthema. En ik denk vooraan in de rij had gestaan om gelijk samen met elkaar Jezus te gaan volgen. Als het gaat om het volgen van Jezus, het is wel een thema dat sowieso in de Bijbel heel vaak terugkomt, in het Nieuwe Testament, in de gesprekken die Jezus met mensen had, in de brieven komt het steeds terug. Maar het viel me op, het is ook een thema dat in heel veel liederen terugkomt. Met name in de wat meer eigentijdse opwekkingsliederen komen we heel vaak woorden van dit soort strekking tegen. Ik zal er gewoon eens even een paar laten zien die we allemaal tegenkomen in liederen. Volgen wil ik u, o trouwe Heer. Jezus roept mij, ik zal volgen. Ja, ik wil u volgen. Of deze, met alles, hoor je het? Met alles wil ik u volgen. En ik wil volgen op al uw wegen. En de laatste, en daar kwam er nog veel meer tegen, dit is maar even een soort bloemlezing. Leer mij in vertrouwen u te volgen. Nou, ik denk als we vanmorgen aan Sander hadden gevraagd, joh, wil je een medley maken van alle liederen waarin dit thema naar voren komt, dat we alleen daarmee al de dienst hadden kunnen vullen. Heel veel liederen gaan hierover. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik al deze zinnen zo eens even op een rijtje zette, toen dacht ik met respect voor de songwriters die dit geschreven hebben, en ik geloof dat ze het ook oprecht vanuit het diepst van hun hart hebben gemeend, en ik zing het ook van harte mee, maar tegelijkertijd dacht ik, zo, we zingen nogal wat, zeg. We spreken, we zingen nogal wat uit. Nou, God, hoe zijn het niet soms misschien een beetje erg grote woorden? En lukt het ons echt wel om dat ook in de praktijk van ons dagelijks leven waar te maken? Ik moet zeggen dat de laatste regel, dat die mij misschien wel het meeste aansprak. Het is meer een gebed, een heel nederig gebed. Heer, wilt u mij leren om in vertrouwen u te volgen? We gaan een gedeelte met elkaar lezen waarin het ook gaat over het volgen van Jezus. En Marcel noemde het al even, Jezus, hij is onderweg met zijn discipelen naar Jeruzalem. En onderweg komen er drie mensen die of zelf aangeven Jezus te willen volgen, of door Jezus daartoe worden uitgenodigd. En als we dat met elkaar gaan lezen, let dan eens op de reactie tot drie keer toe die Jezus geeft op die nogal grote woorden van die mensen. Heel opvallend, Jezus reageert niet eens zo heel enthousiast. En als we straks gaan lezen, nou, ik kan me voorstellen dat je bij het meelezen denkt van, nou, is dit Jezus? Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n echt sympathieke reactie. Nou, we gaan het met elkaar lezen. Lucas 9, vanaf vers 57 tot 62. Terwijl ze hun weg vervolgden, dus Jezus en zijn discipelen, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen, daar heb je het thema van deze morgen, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Dat is deel 1 van het verhaal. Deel 2, tegen een ander, vers 59, zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Oké. En dan de derde scène in dit verhaal, vers 61. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover deze nogal stevige woorden van Jezus. We gaan eerst even naar de eerste man kijken wat hier gebeurt. Sowieso is heel opvallend, er zijn hier drie mannen die in gesprek raken met Jezus. Waarom alleen drie mannen? In die tijd was het ondenkbaar dat een vrouw in het openbaar een rabbi zou aanspreken. Dat gebeurde in die tijd niet. Dus we lezen hier over drie mannen die Jezus aanspreken of door hem worden aangesproken. Maar laat het duidelijk zijn, het verhaal van deze morgen is natuurlijk een verhaal voor mannen en voor vrouwen. En voor jongeren en voor ouderen. Hoe je hier ook zit, luister vanmorgen naar deze woorden van Jezus. En laat ze als een pijl vanuit Gods hart in jouw hart binnenkomen. We gaan kijken naar de eerste ontmoeting. Die man die bij Jezus komt, we nemen het vers nog even bij. Die man die bij Jezus komt en tegen hem zegt, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Nou, dan zou je toch verwachten als er iemand bij Jezus komt en deze woorden uitspreekt, dat Jezus toch gelijk super enthousiast reageert. Zoiets van, wow, big hug, join the club, geweldig dat je dit wil doen. Maar gek genoeg geeft Jezus een hele andere reactie. En lijkt Jezus in zijn reactie de man eerder van zijn idee af te willen brengen dan hem daarin aan te moedigen. Want Jezus reageert met deze woorden, de vos hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd ter ruste kan leggen. Met andere woorden, je hoort Jezus hier eigenlijk zeggen, joh, je wilt mij volgen waarheen ik ook ga, maar weet je dat wel zeker? Weet je überhaupt wel waar je aan begint? Besef je wel dat als je mij werkelijk gaat volgen waarheen ik ook ga, dat dat misschien wel betekent dat je je comfortabele leventje met alle luxe, met alles wat je hebt, dat je dat los moet laten, op moet geven. Want waar ik ga, nou, ik heb geen plaats waar ik mijn hoofd te rusten kan leggen. Zoals de vogels een nest hebben, ik niet. Dus besef je wel wat het betekent om mij te gaan volgen waar ik ook heen ga. Heb je dat wel eens dat je woorden leest van Jezus, bijvoorbeeld deze woorden, en dat je denkt van, wat zou je hier nou eigenlijk mee bedoelen? Misschien even heel, heel gek gezegd, heel menselijk, maar ik denk af en toe wel eens, ik zou willen dat Jezus WhatsApp had of zo, dan kon ik hem even een appje sturen. Jezus, ik lees dat u dit of dat hebt gezegd, ik lees dat u dit hebt gezegd, hier in vers 58, maar wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Jezus is soms zo ongelooflijk zwart-wit. Bijna bot. Zal ik je eens heel eerlijk zeggen? Ik vraag mij af, als Jezus in onze tijd, in ons land zou hebben rondgelopen zoals toen in Israël, dan zou hij waarschijnlijk ook af en toe wel op een zondagmorgen worden uitgenodigd om ergens te preken in een kerk. Van welke signatuur dan ook. Maar ik vraag me af, Jezus met zijn scherpe opmerkingen, zou Jezus in onze tijd überhaupt wel zo'n populaire spreker zijn? Je leest ook regelmatig in de evangelie dat mensen, wanneer ze luisteren naar Jezus, dat ze ergens soms voordat hij uitgesproken is, gewoon compleet afhaken en hem links laten liggen. Jezus kan soms heel erg zwart-wit zijn. Kijk, wij kennen Jezus en zo spreken we ook heel vaak over Jezus en zo zingen we over Jezus als degene die zachtmoedig is en vriendelijk is en vol liefde, aanvaarding en vergeving. Helemaal waar, doen we niets vanaf. Maar hier in dit verhaal lezen we tot drie keer toe dat Jezus best wel in onze beleving onsympathiek reageert. Ik moest bij de voorbereiding denken aan een uitspraak van Wes King, een gospelzanger, misschien dat de ouderen onder ons hem nog kennen. Hij was ooit op een jongere dag in de Galgenwaard in Utrecht. En ik weet nog heel goed wat hij zei. Hij zei dit: wanneer Jezus mensen uitnodigt om hem te volgen, lijkt het meer een waarschuwing dan een uitnodiging. En ik denk dat hij daarmee de spijker op de kop sloeg. Oké, je wilt mij volgen, maar weet dan wel wat dat betekent en waar je aan begint. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Jezus is niet een man met de mooie en gladde verkooppraatjes. Jezus is een man van het eerlijke verhaal. Jezus is niet iemand die uit is op zoveel mogelijk likes en zoveel mogelijk volgers. Zoals zijn bijna naamgenoot, Cristiano Ronaldo. Ik las dat hij op Instagram meer dan 300 miljoen volgers heeft. Jezus is helemaal niet geïnteresseerd in 300 miljoen volgers. Jezus is geïnteresseerd in discipelen. In mensen die hem echt werkelijk willen volgen, wat het ook kost, wat het ook betekent. Diezelfde Wes King die zei in die presentatie: het lijkt me alsof Jezus meer geïnteresseerd is in de echtheid dan in het aantal van zijn volgelingen. En dat komt hier in dit verhaal denk ik wel heel erg duidelijk naar voren. Ik zei al, Jezus is op weg naar Jeruzalem. En hij wist wat hem daar zou gebeuren. Hij zou daar worden verraden, hij zou worden overgeleverd, hij zou worden gekruisigd. En als deze man dan zo met die grote woorden zegt: ik zal u volgen waarheen u ook gaat, dan zou dat voor deze man hebben betekend dat hij ook zou worden gekruisigd in Jeruzalem. Het zou hem zijn leven hebben gekost. Wat Jezus hier duidelijk wil maken aan die drie mensen van toen, maar ook vanmorgen aan ons zoals we hier bij elkaar zijn of meekijken. Wat Jezus duidelijk wil maken, hem volgen, dat is niet iets vrijblijvends. Dat gaat je echt wat kosten. In hetzelfde hoofdstuk in Lucas 9, vers 23 zegt hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Zo, dat zijn ook grote woorden. Jezelf verloochenen, dat betekent niet dat je niet meer mag bestaan of zo. Je mag er juist zijn. Die vier kinderen die we net hebben opgedragen, die mogen er zijn. Die zijn voor God kostbaar als een parel in zijn hand. En dat geldt voor ieder mens. Maar als Jezus zegt, hem volgen betekent jezelf verloochenen, dat betekent dat je bereid bent, je eigen plannetjes, je eigen verlangens, je eigen gevoelens, alles van je leven, alles wat van jouzelf is, om dat ondergeschikt te maken aan het volgen van Jezus. Hoe radicaal wil je het hebben? Als we zeggen, of als we zingen, Jezus, ik wil u volgen, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat we vanaf dat moment Jezus voorop laten gaan in ons leven. En dat betekent dat hij vanaf dat moment de richting van ons leven bepaalt. En wij volgen. Paulus die zegt het op een gegeven moment heel mooi in één zinnetje, maar wat een inhoud, wat een diepte. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is Jezus volgen. Dat het niet meer gaat om ons ik, maar dat het gaat om Christus die in ons leeft. Maar dat kost je wel wat. In weer een ander gesprek, daarover lezen we Lucas 14, heeft Jezus op een gegeven moment over het volgen van hem, maar dat het dan wel heel goed is om, voordat je die keuze maakt, om dan eerst de kosten te berekenen. Hij zegt erover in Lucas 14, vers 28, want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Misschien dat je nu luistert en dat je denkt van, Oké, ik volg Jezus, maar kost het mij echt wat? En wat zou het mij dan moeten kosten? Nou, laten we eerlijk zijn, wij leven eigenlijk in een hele comfortabele positie dat het volgen van Jezus ons misschien nog niet, zeg ik heel bewust, nog niet zo heel veel kost. We hebben heel veel vrijheid om Jezus te volgen, ja. Maar een paar weken geleden schreef ik erover in de BDM Nieuwsmail over al die broers en zussen voor wie het zoveel kost om Jezus te volgen. Er zijn miljoenen gelovigen in deze wereld die Jezus volgen en het kost ze heel veel, het kost ze soms zelfs alles. Weet je dat er vanaf die eerste Pinksterdag dat de Heilige Geest werd uitgestort en dat die 3000 mensen tot geloof kwamen de afgelopen 2000 jaar. Weet je, iemand heeft dat uitgerekend. Weet je dat inmiddels al 43 miljoen gelovigen het leven heeft gekost om Jezus te volgen. Dus Jezus volgen, we zingen het misschien zo heel gemakkelijk mee en we spreken het misschien zo heel gemakkelijk uit, maar beseffen we hoe ver dat kan gaan en wat het ons kan kosten. We gaan naar de tweede ontmoeting die Jezus heeft. Tegen een ander zei hij: volg mij. Dit is de kortste preek die we van Jezus vinden. En ik moet eerlijk zeggen, zo kort is het mij nog nooit gelukt. Volg mij, twee woorden. Maar met een geweldige impact. En kijk eens hoe deze man dan reageert. Hij krijgt de uitnodiging Jezus te volgen. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En dan de reactie van Jezus. Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Nou, bij dit vers heb ik zeker het gevoel van, maar Jezus, wat doet u hier? Kunt u niet een beetje empathischer reageren? Stel je voor, je raakt met iemand in gesprek en dan blijkt dat die persoon net, dat zijn vader is overleden en dat je dan zo reageert. Je zou toch veel meer verwachten dat Jezus hier zou zeggen, oh joh, is je vader overleden? Nou, weet je, dan gaan we het over dat volgende morgen wel hebben. Maar joh, gecondoleerd en wat verdrietig voor je. Het raakte me net wat Frank Jan en Tineke vertelden, hoe zij dat ook beleefd hebben. Moet je eens voorstellen dat Jezus dan zo zou reageren. Zo kennen wij Jezus toch niet? Nou, voor alle duidelijkheid, ik weet het ook uit eigen ervaring. Als je geliefde moet verliezen, als er rouw komt in je leven, als er iemand is die dan heel dicht naast je staat, is het Jezus wel. Als er iemand is die kan troosten, dan is het Jezus wel. Als er iemand is die kracht geeft en die je begrijpt en die met je meeleidt, is het Jezus wel. Dus denk niet dat Jezus hier eigenlijk een soort van onverschillige houding laat zien van, ach, je vader is overleden, laat de doden hun doden begraven. Kom op, volg mij. Nee, dat is het absoluut niet. Maar waarom reageert Jezus hier zo? Waarom zo scherp, zo zwart-wit? Moet ik je even uitleggen. Jezus was een rabbi. Hij was een Joodse rabbi. En de rabbis van die dagen hadden een bepaalde stijl van onderwijs dat vaak heel erg kort door de bocht ging, heel scherp, heel recht voor zijn raap. Dat was een stijl om dingen gewoon even extra binnen te laten komen, om te benadrukken hoe belangrijk iets is. Ik zal je een voorbeeld geven hoe Jezus soms ook, of op een gegeven moment ook spreekt over hoe we om moeten gaan met dingen die ons verleiden tot zonde. Op een gegeven moment zegt Jezus, als je hand je verleidt tot zonde, kun je hem beter afhakken. Want je kunt beter met één hand naar de hemel dan met twee handen naar de hel. Hallo? Of als je oog je verleidt tot zonde, dat is voor 2021 denk ik een hele actuele tekst voor heel veel mannen en vrouwen. Als je oog je verleidt tot zonde, kun je beter één oog uitrukken, want je kunt beter met één oog naar de hemel dan met twee ogen naar de hel. Hallo? Zou Jezus dit echt letterlijk bedoelen? Nou, ik denk als we dit letterlijk zouden genemen, dat er weinig christenen zouden rondlopen met twee ogen. Laten we eerlijk zijn. Jezus gebruikt dit soort, en het was nogmaals kenmerkend voor de rabbi van die dagen. Jezus gebruikt dit soort zwart-witte taal om duidelijk te maken hoe scherp de boodschap is, hoe belangrijk het is dat het binnenkomt. En als Jezus hier zegt, laat de doden hun doden begraven enzovoort. Wat Jezus hier duidelijk wil maken is, het volgen van mij moet zo belangrijk zijn, zelfs belangrijker dan je eigen familie, dan je eigen vader, dan je eigen moeder. Op een andere plaats zegt hij, wie zijn vader of moeder niet haat en mij volgt, kan mijn discipel niet zijn. Betekent dit dat je vader en moeder moet haten? Nee, eer je vader en moeder, zeggen de 10 geboden, natuurlijk. Maar Jezus zegt dit om het gewoon op het scherpst van de snede neer te zetten, hoe belangrijk het is, het volgen van Jezus moet werkelijk onze allereerste en grootste prioriteit zijn. Daar moet alles voor wijken. En dan de derde man. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst de afscheid neem van mijn huisgenoten. Dit was schijnbaar ook iemand die zijn familie vooralsnog belangrijker vond dan Jezus. Bedoelt Jezus hier te zeggen dat als je hem volgt, dat de familie er niet meer toe doet? Absoluut niet. Onze familie is juist heel belangrijk door God gegeven. Absoluut niet. Maar wat Jezus ook hier wil zeggen, waar het om gaat is als we hem volgen, daar moet werkelijk alles voor wijken. En dan geeft Jezus een heel bijzonder statement. Hij zegt tegen deze man, en hij zegt het vanmorgen ook tegen ons, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Bam. Daar sta je dan. Je komt bij Jezus en je zegt, Heer, ik zal u volgen. Oké, maar als je achterom blijft kijken, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Met andere woorden, als je achterom blijft kijken naar het leven dat je hebt geleefd zonder Jezus, waarin het alleen maar ging om jouw ik, om jouw wensen, om jouw verlangens, om jouw ideeën. Als je daaraan vast wil houden, als je achterom blijft kijken, dan ben je helemaal niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Als je Jezus gaat volgen, dan wil je maar één ding: loslaten wat achter je ligt, vergeten wat achter je ligt en je richten op wat voor je ligt en je vooral richten op wie voor je uitgaat. Jezus, onze Heer. Weet je hoe belangrijk het is dat je vooruit kijkt in plaats van achterom blijft kijken? Ik zal het je duidelijk maken met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik 12 was, heb ik een poosje bij een boer gewerkt. Op de woensdagmiddag en op de zaterdagen. Vond ik leuk. Ik dacht zelfs een poosje, ik word boer, maar uiteindelijk is het wat anders geworden. Maar ik zal nooit vergeten dat ik op een zaterdag, ik kwam bij de boer, hij zegt: Wim, we gaan vandaag iets doen wat je denk ik heel erg leuk vindt. Het land moet omgeploegd worden. De tractor staat klaar en jij mag de tractor vandaag besturen. Dus ik, als jochie van 12, op die grote tractor, en ik zat er en ik voelde me stoer, zeg. En die boer zei, je moet wel rechte voren trekken om het zaad in te kunnen zaaien. Ja, dat ga ik doen. Dus ik startte de tractor en ik ging rijden. En om te controleren of ik wel rechte voren trok, weet je wat ik deed? Ik ging de hele tijd achterom zitten kijken. En het ging dus helemaal fout. Ging echt schots en scheef. En op een gegeven moment zegt die boer, die zat naast mij, zegt, stop, ik ga je wat leren. Hij zei, als je recht tevoren wilt trekken, dan moet je niet achterom kijken. Dan moet je juist voor je uitkijken. En dan moet je een oriëntatiepunt nemen, bijvoorbeeld een lantaarnpaal of een boom of een gebouw in de verte. En daar moet je naar kijken en daar moet je naar blijven kijken. Daar richt je je op. En als je dat doet, dan zul je recht tevoren trekken. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het lukte niet gelijk helemaal goed, maar het ging vanaf dat moment wel gelijk een heel stuk beter. Als je achterom blijft kijken in het volgen van Jezus, dan zul je een zigzagleven gaan leiden. Maar als het gaat om het volgen van Jezus, dan zegt Jezus, dan moet je vooruit kijken. Loslaten wat achter je ligt, loslaten je eigen oude leventje, waar het in de doopdienst een paar weken geleden ook over ging. Je bent een nieuwe schepping geworden en je gaat vooruit kijken en je hebt een oriëntatiepunt. En hoe schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief erover? In Hebreeën 12, vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Dit is heel praktisch voor als het gaat om het volgen van Jezus. Wordt die vergeleken met een wedstrijd, een wedloop lopen die voor ons ligt. Wat moet je doen? De lasten afwerpen. En de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, loslaten, doorbreken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan vers 2, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Ons oriëntatiepunt, Hij die voor ons uitgaat. Als we ons oog richten op Hem, elke dag opnieuw in het volgen, dan zullen we een rechte weg gaan in ons leven. Richt je oog op Jezus, de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Het volgen van Jezus. Ik moet eerlijk zeggen dat er soms, zeker in evangelisatiediensten, wel over gesproken wordt op een manier dat je denkt van, oh, maar als je Jezus gaat volgen, dan zijn al je problemen opgelost, dan ben je nooit meer alleen, ben je nooit meer angstig, enzovoort, enzovoort. Er wordt soms wel, en vergeef me als ik daar soms zelf ook aan heb meegedaan, er wordt soms wel een beetje wat eenzijdig verhaal neergezet. Alsof het volgen van Jezus alleen maar, om het even met jongerentaal te zeggen, leuk en cool en spannend is en zo. Maar dat is niet het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal dat Jezus ons vanuit deze geschiedenis voorhoudt, is dat het volgen van Jezus jou ook echt wat kost. Ja, het is geweldig. Ik was 17 toen ik op een avond besloot om Jezus te gaan volgen. Inmiddels ben ik 43 jaar lang met vallen en opstaan een volgeling van Jezus. En weet je dat ik eigenlijk maar van één ding spijt heb? Dat ik pas op mijn 17e die keuze heb gemaakt om Jezus te volgen. En ja, er waren in die 43 jaar dat ik Jezus mag volgen dagen dat het allemaal niet zo gemakkelijk was. Er waren dagen, soms weken, dat ik eigenlijk niet wilde. Er waren perioden in mijn leven dat ik Jezus eigenlijk liever naar de zijlijn van mijn leven wilde duwen, want het ging me te veel kosten. Er waren dagen dat ik struikelde en eigenlijk geen zin meer had om op te staan. Er waren dagen dat ik dacht, het gaat me nu te veel kosten. Die verloochening, dat kruis op me nemen, dat gaat me te veel kosten. Ja, maar toch kan ik zeggen. Na 43 jaar volgen van Jezus. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Mag ik het zo zeggen? Het volgen van Jezus. Het eerlijke verhaal is, het is het moeilijkste leven. En tegelijkertijd, het is het mooiste leven dat er bestaat. Mag ik je vanmorgen op deze eerlijke manier uitnodigen? En misschien heb je die keuze al lang gemaakt in je leven, korter of langer geleden, om Jezus te volgen. Of misschien heb je nog nooit die keuze gemaakt. Of misschien is het zo dat je eigenlijk ooit die keuze had gemaakt, maar dat het een beetje vervaagd is in je leven. Mag ik je vanmorgen uitnodigen? Met dit eerlijke verhaal van Jezus. Ja, het kost je wat om Jezus te volgen. Maar toch mag ik je uitnodigen. Om in een stil moment, we gaan onze ogen sluiten. Om in een stil moment jezelf de vraag te stellen. Wil ik vandaag voor het eerst of opnieuw in mijn leven de keuze maken om Jezus te volgen? Laten we een moment stil zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u geen gladde verkoper bent die ons met mooie praatjes het Koninkrijk van God in wil praten. Dank u wel dat u de man bent van het eerlijke verhaal. Dank u wel dat u ons laat zien dat als we u willen volgen, dat u ons zoveel geeft. Ja, en daar hebben we het heel vaak over en terecht. Maar dat het ons ook wat kost. Heer, help ons. Om niet alleen voor vandaag, maar om iedere dag opnieuw in ons leven de keuze te maken. Ja, ik wil u volgen, Heer. En geef ons de kracht en de genade. Om daarin te verharden, om de wedloop uit te lopen. Om de lasten af te leggen, de zonden die ons zo licht in de weg staan, om die op te ruimen in ons leven. Dat ons niet belemmert om u, Jezus, te volgen. En helpen, leer ons om onze ogen te richten op u alleen. Dat u werkelijk de allerbelangrijkste bent in ons leven. Dat u de prioriteit van ons leven bent. En als het ons soms wat kost, en misschien wel veel kost, en misschien wel meer gaat kosten in de tijd die voor ons ligt, geef ons uw genade en uw kracht om werkelijke discipelen van Jezus te zijn. Om samen Jezus te volgen. Iedere dag opnieuw. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.